onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het vijfde vers van Psalm 63. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. Uw rechterhand vol mogendheden doet mij getroost en veilig gaan. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 63e psalm. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen, en wel de 42e psalm, de versen 1 tot en met 12. We noemden nu psalm 42 vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij den ganzen dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de schade en met hen te treden naar Gods huis, met de stem van vreugde, gezang en lof, onder de feesthouder de menigte. Waar buig gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u er uit het land van de Jordaan en Ermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot een afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zijn goede tierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot een God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen ownen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Waar buig gij u neder, o mijn ziel? En waar zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
De tekst voor vanmiddag, een uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal, vindt u in Psalm 130 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 130, de versen 7 en 8. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Israël, hope op den Heere, want bij den Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zingen wij van Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt gij neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. En het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. En wat er verder volgt uit de versen 3 en 5 van Psalm 42. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in de psalmen vinden wij allerlei omstandigheden omschreven die werkelijkheid kunnen zijn in het leven van mensenkinderen. Dan kunnen we denken aan de diepten waar Psalm 130 van spreekt. Diepten van tijdelijke nood, diepten van bedreigingen door vijanden, diepten van doodsgevaar, diepten als de Satan belaagt en zijn pijlen afschiet, dus ook als het leven dat uit God is, wordt aangevochten en bestreden, spreken de psalmen daarover. Denk aan Psalm 42, dat we enkele verzen van gezongen hebben. Uitkomst in die diepten is er alleen bij de Heere te vinden. En nu is het een uur van nabetrachting op de bediening van het sacrament van het heiligavondmaal. En hoe zal het dan gaan in de komende tijd? Hoe is het gegaan sinds de morgendienst? Gods kinderen blijven last houden van de aanvallen van de duivel. Ze waren eerst zijn onderdaan. Maar door genade zijn zij tot een onderdaan gemaakt van de drie enige God. En daar richt de duivel zijn pijlen op. Daar kunnen we dus vast op rekenen. Lees Gods woord er maar op na. Zie wat er staat in de psalmen. En om het misschien nog duidelijker te zeggen, denk jongens en meisjes eens aan David. Die heeft zijn leven lang last gehad. Niet alleen maar van gewone vijanden, maar ook van de duivel, die zijn grootste tegenstander was geworden. En de duivel heeft metgezellen. Denk eens aan de wereld. Wat is er veel in de wereld te vinden, wat voor zondige mensenkinderen aantrekkelijk is, en wat ook dat zondige bestaan van binnen nog aanspreekt. En dat zondige bestaan van binnen, daar blijven Gods kinderen ook last van houden tot aan het einde van hun leven. Diepten, dat zijn werkelijkheden. Maar uit de diepten wordt geroepen tot God. Niet in wanhoop, maar in de hoop, in de verwachting dat de Heere zal gedenken, dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. Elke dienst wordt dat uitgesproken, horen we het nog? Geeft het wel eens moed en verwachting in het binnenste, die nooit laat varen de werken van zijn handen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid? Daar spreekt deze psalm ook van. Dat is nou het wonder. De Heere blijft gedenken. Hij blijft omzien. Hij trekt zijn handen niet af van zijn volk en kinderen. Hij blijft hen de weg wijzen door dit leven. Hij blijft hen beschermen en bewaren. En hij blijft hen zegenen. En uiteindelijk zijn al die verlossingen die de Heere werkt in dit tijdelijke leven in de strijd met de geestelijke vijanden, voorbodes en onderpanden van de volmaakte verlossing die eenmaal komen zal. Avondmaalgangers, zien we daar wel eens naar uit? Verlangen we daar wel eens naar? Naar die volkomen verlossing? De dichter van Psalm 130. Hij mocht het van de Heere verwachten. En vanuit die verwachting en de beleving van die verwachting mag hij het zeggen wat we lezen in vers 7 en 8. Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De Heere verlost volkomen. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats aansporing, ten tweede bemoediging en ten derde belofte. De Heere verlost volkomen in de eerste plaats aansporing Israël, hopen op den Heere. Ten tweede bemoediging, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Ten derde belofte, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De dichter van Psalm 130 verwacht het alleen van de Heere. Als je 's nachts op wacht moet staan, dan verlang je naar het aanbreken van de dag. Zo wordt de verwachting van de dichter getekend en van allen die de Heere mogen vrezen. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Hij verwacht het dus niet van zichzelf. Hij verwacht het niet van de groten der aarde. Hij verwacht het niet van de afgoden. Hij verwacht het alleen van de Heere. Mijn ziel wacht op de Heere. En vanuit die verwachting roept hij Israël op om op de Heere te hopen. Spoort hij Israël aan het net als hem. Alleen van God te verwachten, Israël. Wat betekent dat? Misschien zegt iemand van jullie jongens en meisjes, dat is de nieuwe naam die de Heere aan Jacob gaf. En dat is waar. Israël is ook de aanduiding van het volk dat uit Jacob is voortgekomen. En er is nog iets. Daar gaat het hier eigenlijk om. Israël, dat is de kern van dat volk uit Jacob voortgekomen. Wat bedoel ik daarmee? Dat is dat deel van Israël dat de Heere mag vrezen. En tot dat deel wordt bijzonder gezegd. Israël, hopen op de Heere. Als iemand aanspoort om te hopen, om het van de Heere te verwachten, dan betekent dat dat die hoop ingezonken kan zijn. Dat die hoop verflauwd kan zijn. Dat die hoop vroeger veel sterker was. Maar het lijkt alsof er niets meer van over is. En wanneer kan dat gebeuren, geliefde gemeente? Wel, als dat geestelijke Israël in de diepten komt. Als de Heere in de diepten leidt. En dat geldt nu ook van avondmaalgangers. Dat geldt van jong en oud die de Heere mogen vrezen. Wat een hoop, wat een verwachting rijst er in het hart als voor de eerste maal met het geloof zo gezien mag worden op de Heere Jezus Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en verhoogd is aan Gods rechterhand. Wat een hoop rijst er in het hart als je voor het eerst met het oog van het geloof mag zien dat de Heere Jezus zijn lichaam heeft verbroken en dat hij zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Maar als de strijd komt, als de duivel met zijn verdachtmakingen komt, als de Satan wijst op de zonde die u toch weer doet, op het kwaad dat Gods kind toch weer bedrijft, dan kan het donker worden. Dat is iets van die diepten waar Psalm 130 van spreekt. En die diepten, geliefde gemeente, dat is niet een gepasseerd station. Dat behoort niet tot het verleden. Als je voor de eerste keer hebt mogen zien wie Christus is voor een arme verloren zondaar, dat in hem nu alles is te vinden wat nodig is, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Die diepten zijn blijvende werkelijkheid. Vaak als je toegeeft aan de zonde. Als je toch weer te veel tijd besteedt aan de dingen van dit leven. Natuurlijk, we hebben allen een taak. Maar hoe verrichten we die taak? Is dat nou het een en het al? Of mag het ene nodige bovenaan staan? En in die diepten, als je daarin verkeren mag, komt de Heere met zijn woord. Dan kan de een de ander soms aansporen en zeggen: Israël, hopen op den Heere. Heere. Zie je het, jongens en meisjes? Kijk maar eens in je Bijbeltje. Daar staat Heere met allemaal hoofdletters. En je weet vast wel wat dat betekent. Dat is de verbondsnaam. In die naam Heere ligt opgesloten: ik blijf trouw aan een ontrouw volk. In het algemeen heeft de Heere zijn trouw bewezen aan het volk van Israël. Hij heeft hen uitgeleid uit Egypte. Hij heeft voor hen gezorgd in de woestijn. In de woestijn is immers geen eten en drinken voor zo'n groot volk. Dan moest dat volk toch van honger en dorst omkomen, maar de Heere zorgde. Hij gaf manna uit de hemel. Hij gaf water uit de steenrots. Dat is vervulling van de naam Heere. En ook als dat volk het verzondigd heeft, door niet te geloven in Gods almacht, liefde en trouw, door te geloven dat ze nooit in Kanaan zullen inkomen, dan komt dat volk als geheel niet om in de woestijn. Maar de Heere maakt zijn naam waar door de jongeren van dat volk te dragen en te sparen, in te brengen in Kanaan. Dat is nou de naam Heere. En ik hoop, geliefde gemeente, dat die naam mag spreken voor het eerst of opnieuw en al meer in uw hart. In die naam Heere ligt opgesloten dat niet één van Gods kinderen zal omkomen in de woestijnreis van dit leven. De Heere onderwijst door zijn woord en geest. Heeft dat woord vrucht afgeworpen? Dat is de allereerste vraag die gesteld moet worden, avondmaalgangers. Is dat nou zo? Wat een wonder als het zo is. Als dat woord u werkelijk heeft laten zien en geleerd van binnen het hart wie God is. Wie je zelf bent. Wie Christus is. Dat is allemaal verbonden aan elkaar. Dat is ook vervulling van de naam Heere. Want de Heere, de trouwe verbonds Jehovah, gaat door met zijn werk. Het welbehagen des Heeren van die verbonds God zal voortgaan. Door de hand van Christus die nu gezeten is aan de rechterhand van God de Vader. En wat ligt daar dan toch veel in die naam Heere opgesloten. Daar horen we in. Niemand van Gods kinderen zal door de Satan uit mijn hand gerukt worden. Uit de hand van de Vader en uit de hand van Christus. En daarom die aansporing om het juist in de moeite, de zorgen, de diepten van het leven, de diepten van schuldverslagenheid, die telkens toch weer werkelijkheid zijn in het leven van Gods kinderen, om het in alle omstandigheden alleen van de Heere te verwachten. Israël hopen op den Heere. Hij staat er borg voor dat zij alle zullen komen in het hemels Kanaan. Dat is een rijke belofte. Christus is zijn kerk voorgegaan in hemelse heerlijkheid. Hij is heen gegaan om plaats te bereiden. Oh, wat een wonder. Want waar zou mijn plaats moeten zijn? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar nu heeft de Heere vergeving uitgedacht. We hebben dat vanmorgen mogen horen en zien. Vergeving verworven. En die verworven vergeving past hij ook toe. Daarin doet hij delen door woord en geest. En het is zijn trouw dat allen die de Heere mogen vrezen, onderhouden en versterkt mogen worden in dit leven. Bijzonder ook door de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Het geloof kan soms zo zwak zijn. Zou de Heere nog wel van mij afweten? Als het donker is geworden, is dat soms niet de benauwende vraag. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Maar dan mogen we die naam Heere beluisteren. Wat er ook is gebeurd, welke zonden er ook bedreven zijn, ik blijf trouw. De Heere heeft lief met een eeuwige liefde. En ik zeg het nog eens. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hij gaat door met zijn werk. Hij laat zijn werk ook niet afbreken. Israël, hopen op den Heere. En met die hoop zul je nooit beschaamd uitkomen. Dat overblijfsel dat het van de Heere verwachtte, heeft de vervulling van de beloften gezien. Er waren mensen voor de geboorte van de zaligmaker die door genade de vertroosting van Israël verwachten. En ze hebben het gezien. De belofte is vervuld. En zo vervult de Heere zijn beloften aan zijn kerk. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Aansporing. En ten tweede bemoediging. Want bij den Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. Dat woordje goedertierenheid heeft naar de oorspronkelijke taal ook alles te maken met de verbondsnaam. Als twee mensen een verbond met elkaar sluiten, dan beloven zij het voor elkaar op te nemen. Bijvoorbeeld, jongens en meisjes, David en Jonathan hebben een verbond gesloten. En dat betekende dat David het voor Jonathan zou opnemen en Jonathan zou het voor David opnemen. En als de Heere nou een verbond sluit, geldt dat dan net zo? Wel, als we nou eerlijk zijn, geliefde gemeente, en we kijken naar binnen, wat komt er van die trouw aan de Heere? Weinig terecht. Wat is er weinig? Die tere en kinderlijke vrezen Gods. Wat er mag zijn, is geen vrucht van eigen akker. Dat heeft de Heere gewerkt. En wat er niet is, dat is eigen schuld. En daarom, als het nou gaat over de goedertierenheid, dan moeten we vooral denken aan de verbondstrouw van de Heere. En hij blijft zijn trouw betonen aan mensen die ontrouw zijn, telkens opnieuw. En dat betekent die goedertierenheid ongeveer hetzelfde als genade. En genade wil dus zeggen, er komt helemaal niets van de mens in aanmerking. Het is alleen het werk van God. Goedertierenheid. En die goedertierenheid heeft de dichter van Psalm 130 ondervonden. En die goedertierenheid heeft het volk van Israël ook ondervonden, telkens opnieuw. Als zij de knieën bogen voor de afgoden, kwam er vreemde onderdrukking. Maar de Heer heeft zijn volk weer verlost op het noodgestel, ze geroepen werd uit de diepten. Toen het volk in de ballingschap werd gevoerd vanwege de afgodendienst, heeft de Heer het smeekgebed van Daniel dat hij opzond namens het volk verhoord. Een rest mocht terugkeren. En in Bethlehem is de zaligmaker geboren. Dat is alles Gods goedertierenheid, waar geen enkele aanspraak op gemaakt kan worden. En geldt dat vandaag niet op dezelfde manier? Is er nou één avondmaalganger? Is er nou één kind van God onder ons die kan zeggen, ik kan ergens op wijzen op grond waarvan de Heere aan mij moet gedenken? Dat is toch juist het tegenovergestelde? Dat blijft toch spreken wat we overdacht hebben in de prediking ter voorbereiding op de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar dat staat daar tegenover nou juist de gerechtigheid van Christus. En mogen we dat nou zien en beamen in het ware zaligmakende geloof? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. God gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. Hij bewijst zijn goedertierenheid. En bij hem, zo staat er, is veel verlossing. En dat woordje verlossing, doet denken aan los geld. Als er een slaaf op de markt werd verkocht en de prijs werd betaald, dan werd die slaaf eigendom van hem die het geld neertelde. Wel, daar moeten we aan denken. Wij zijn allemaal slaven van de zonde, zoals we op deze wereld komen. En het allerergste is dat we daar helemaal geen last van hebben. We denken dat we vrij zijn. We denken dat we zelf kunnen beschikken over onze tijd, over onze krachten, over ons geld. We doen wat we willen en we laten wat we niet willen. Nou, we zijn slaven. En wie in die slavernij blijft, die zal de eeuwige rampzaligheid ondervinden. Wat een wonder dat de Heer tot zulke slaven komt. Slaven die zichzelf uitgeleverd hebben aan de duivel. En die met de lust en de liefde van het hart de zonde bedrijven. Wat een wonder dat hij komt tot zulke, komt met zijn woord. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Heeft die kracht zich in uw leven geopenbaard? De almacht van de Pinkstergeest werd de heerschappij van de duivel verbroken. Wat een wonder van Gods almacht. Dat doet de Heere. Als hij gaat werken, kan niemand het tegenhouden. Wat de duivel dan ook probeert. Hoe hij ook probeert vast te houden en te wijzen op de dingen van dit leven die zo aangenaam zijn en zo prettig zijn voor ons vlees. Als God trekt, dan kan niemand dat ongedaan maken. En ieder die getrokken wordt door God, wordt ook geleid naar Christus, krijgt oog om op hem te zien. Hij heeft de prijs betaald. Dat komt uit in de prediking, geliefde gemeente. Jezus Christus en die gekruisigd. Het heeft hem zijn leven gekost. Heeft zijn bloed daarvoor gestort. En vanmorgen mochten we dat toch duidelijk zien. Als het brood werd gebroken. Heb je het gezien, jongens en meisjes? Dat betekent nou dat het lichaam van Christus verbroken werd. Dat hij zijn leven heeft afgelegd. De wijn werd vergoten. En dat laat ons nou zien dat het dierbaar bloed van Christus vergoten is. Alleen zo is er verlossing. Met zilver of goud kunnen geen slaven op de slavenmarkt van de zonde vrijgekocht worden. Daar geldt maar één prijs. En dat is het bloed van Christus. Ik zei vanmorgen iets van Luther. Dat heeft Luther geleerd. Er is maar één prijs. Het bloed van Christus. Niet zijn jarenlang in het klooster zijn. Niet zijn bedevaart naar Rome. Niet zijn bidden en Bijbel lezen. En niet zijn met blote knieën de Pilatustrap opkruipen. Daar valt helemaal niets mee te betalen. En ook niet dat geld wat in die aflaathandel gegeven werd, opdat de ziel vanuit het vage vuur naar de hemel zou gaan. Luther heeft dat duidelijk mogen zien, een leugenleer. Er is maar één prijs. Alleen het bloed van Christus. Hebben we die les ook mogen leren? Er is maar één prijs. Niet alles wat wij doen. Niet onze eigen gerechtigheid. Niet datgene waarmee wij mee menen voor de dag te kunnen komen. Denk eens aan die farizeeër. Die dacht toch heel wat te hebben. Hij meende zelfs dat hij meer deed dan de Heere vroeg. Maar hij deed het alleen maar aan de buitenkant en niet vanuit zijn hart. Hij deed het om indruk te maken op de mensen. Die les had hij niet geleerd, dat er maar één prijs is. Die les heeft Luther wel geleerd. Die les heeft Paulus wel geleerd. Er is alleen verlossing door het bloed van Christus. Dat is de prijs die de Zoon van God heeft betaald. En die prijs is goedgekeurd door God de Vader. En wijzend op dat bloed eist de borg in de hemel de zaligheid van Israël. Dat wil zeggen, de zaligheid van allen die geschreven staan in het boek des levens des lams. En op grond van het storten van zijn bloed eist hij dat ze zijn eigendom zullen zijn. Eis van mij, denk aan Psalm 2. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, dat was hem beloofd. En daarom zegt hij het ook, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Bij de Heere is veel verlossing. Veel. Wat een bemoedigend woord. Het zijn maar niet enkele mensen die zalig worden. Niet maar enkele Joden en een handjevol heidenen, nee, geliefde gemeente. Het zal uiteindelijk worden een ontelbare schare uit Jood en heiden bijeengebracht, komend uit de grote verdrukking. Heb ik ook wel eens iets van gezegd. Wat betekent dat? Dat ze allemaal weet hebben van die diepten in hun leven. Dat ze weet hebben en gebukt gaan onder de verdorvenheid van hun oude bestaan. En dat ze allemaal verstaan wat apostel Paulus ook verstond en beleefde. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat zal de zaligmaker zijn. De prijs die hij betaald heeft, die geld. En op grond van die prijs zal Gods kind zalig worden. De enige en de volkomen zaligmaker is vanmorgen uitgestald, o geliefde gemeente. Bent u nog nooit naar hem toegevlucht met al uw zonden en ongerechtigheden? Ja, maar dominee, ik voel helemaal niet die zonden. Ik heb geen last van die ongerechtigheden. Toch is dat de werkelijkheid. Gods woord zegt het. We zijn allemaal zondaren. We zijn allemaal wetsovertreders. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Totaal verdorven van onszelf. Hoe durven we eigenlijk nog voort te leven op deze manier? Want bedenk het. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Dan zal uw toorn toch moeten komen. Dat zal dan toch de werkelijkheid zijn. En u komt, Heere, nog tot ons met zijn woord. En hij meent het. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Ja, maar ik heb zoveel zonde gedaan. Zou het voor mij nog wel kunnen? Lees eens goed wat er staat in Psalm 130. Bij hem is veel verlossing. Het kan nog voor de grootste der zondaren. En we gaan daarvan zingen het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op den Heere gij vromen is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde vers van Psalm 130. Belofte, de laatste gedachte. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat is een rijke belofte. Hij zal. Er staat niet alleen hij kan en hij wil, maar hij zal het ook doen. Een mens kan soms wel wat willen, maar is er toch niet toe in staat. Een mens kan ergens toe in staat zijn, maar het niet willen. Bij de Heere gaat dat samen. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Zijn belofte wordt vervuld. Daar kunnen we van op aan. Daar getuigt toch heel de Bijbel van. De moederbelofte. Al de beloften van het Oude Testament gaan de komst en de geboorte en het werk van de zaligmaker allemaal vervuld. En ook deze belofte is al in veel levens vervuld. Leven van David, leven van Petrus, leven van Paulus. Verlost uit het lichaam des doods, de zonde voor eeuwig achter zich, Zou het een verademing zijn, geliefde gemeente? Verlangen we daar wel eens naar? Ik vroeg het net al. Zien we daar nou wel eens naar uit? Als je aan het avondmaal bent geweest, en zeker als het eens heel gevoelig mag zijn, als je echt op een bijzondere manier voor het eerst of opnieuw de lijdende en stervende Christus hebt mogen zien met het oog des geloofs. En het mocht overdenken dat hij nou zijn leven gaf en zijn bloed stortte. En als je dan aan de zonde denkt, zou je dan die zonde niet haten en verafschuwen vanuit de diepte van je hart? Een vurige afkeer van de zonde. En dan kun je je voornemen, dat zal ik niet meer doen. Daar zal ik meer tijd voor nemen. Ik zal voorzichtiger zijn met mijn tong en mond. Ik wil eerbiediger mijn knieën buigen. Ik wil heilbegeriger luisteren naar het woord. Dat zijn goede voornemens en mooie beloften. Maar wat komt daar nou van terecht? Niets. De beste werken, zo zegt ook het leerboek van de kerk, met zonde bevlekt. Goede voornemens. Ze worden niet verwerkelijkt, zodat God er zijn goedkeuring aan kan geven. En zal het dan geen verlossing zijn, als dat eenmaal verleden tijd zal zijn? Als dat zondige bestaan er niet meer zal zijn? Als die ongerechtigheid in het hart niet meer naar boven zal komen? Zal dat geen verlossing zijn, als je van wraakgierigheid geen last meer zult hebben? En als je nooit meer op een zondige manier jezelf zult bedoelen? Zal dat nu geen verlossing zijn, als alles mag zijn tot eer van God? Want hoe zal het weer gaan in de komende tijd? Wat zal via de oogpoort naar binnen komen? En misschien wel willen zijn weten stiekem ergens naar gekeken. Zal dat de toekomst weer zijn? Wat komt de oorpoort binnen? En wat treffen we aan in ons hart? Krijgt die belofte dan geen rijke betekenis? En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En dan staat daar precies hetzelfde woord in de oorspronkelijke taal als in het tweede vers wordt verwoord, derde vers wordt verwoord. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Dus ook al mag je dan de Heere vrezen, ook al mag je aangewezen aan de bediening, dat is geen garantie dat er geen ongerechtigheden meer zullen zijn. Die blijven er tot aan het einde van dit aardse leven toe. Maar nu is er bij de Heere veel verlossing. De zaligmaker heeft de ware menselijke natuur aangenomen. Ogen zoals wij. Oren zoals wij. Mond, lippen en keel zoals wij. Ziel en lichaam. En in zijn lichaam en in zijn ziel is hij volmaakt gehoorzaam geweest aan de wil van God. Niemand kon één zonde in zijn leven aanwijzen. Is dat geen rijke troost? Want zo heeft hij het recht op het eeuwige leven verdiend. Zo gaat de hemel open voor mensen die in Adam de hel geopend hebben. En die de rampzaligheid verdiend hebben naar ziel en lichaam. Want onze ziel en ons lichaam, die zondigen telkens opnieuw. En dan moet het ware Israël, die kern van dat volk, de gekenden des Heren, zij die hem mogen vrezen, die moeten het zeggen: zo gij, Heren, de ongerechtigheden gadeslaat, Heren, wie zal bestaan? Maar denk dan aan dat woord van vanmorgen. Maar bij u is vergeving. En dan staat het zelfs in de Bijbel elders in het meervoud, dat er bij deren barmhartigheden en vergevingen zijn. Telkens opnieuw is daar vergeving. En dat zeg ik nou niet om slordig te gaan leven, om zomaar wat te doen in strijd met Gods wet, nee. Maar tot troost voor hen die telkens opnieuw vanuit de diepten moeten en mogen roepen. Mogen roepen om genade en om ontferming. En dat roepen vanuit een verbroken hart en een verslagen geest is de Heere aangenaam. Dat horen we ook in deze woorden. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En droefheid naar God, dat betekent, dat is droefheid die hem aangenaam is. Droefheid die hij zelf werkt. Wij kunnen wel bedroefd zijn in dit leven. Bedroefd als er rouw komt. Bedroefd als er tegenslagen zijn. Bedroefd als onze gezondheid wordt aangetast. Maar deze droefheid heeft nog een heel ander karakter. Dat is de droefheid over de zonde. Over de ongerechtigheden. Bittere tranen worden vergoten. Als je ziet dat het Christus zijn leven heeft gekost. Dat hij betaald heeft voor die ongerechtigheden met de prijs van zijn bloed. Maar er ligt ook troost in. Er is betaald. We hebben het opnieuw gezongen. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. De Heere vraagt geen tweemaal betaling. En daarom, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Niet alleen de schuld is betaald. De smet, de bezoedeling, de vuilheid vanwege de zonde zal worden weggenomen. Ja, eenmaal zal het zo zijn dat er geen zonde meer zal zijn bij allen die vanuit de diepten leerden roepen. Die mochten hopen op de Heere. Die hoop is geen ijdele hoop. Daar ligt zekerheid in. Daar ligt verwachting in, o geliefde gemeente. Als u daar nog buiten staat. De Heere bindt ons aan de middelen. U zucht daar misschien onder. U bent daar bedroefd onder. U zou zo graag willen dat het anders zou zijn. Wel, dan denk ik aan datgene wat er staat in de Dordtse leerregels. Heb u het ook wel eens met aandacht, met hoop, met verwachting mogen lezen? Wat er staat in hoofdstuk 1, vers 16. In het waarnemen van de middelen, vlijtig voortgaan. Naar de tijd van overvloediger genade, vurig verlangen. En die met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. En wie het echt van de Heere mag verwachten, zal niet beschaamd uitkomen. Bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we tot tweemaal toe samen mochten zijn in uw huis op deze avondmaalzondag. Zegen het uwe, vergeef het zondige en gebrekvolle. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Help in alle dingen maatschappelijk en ambtelijk, bij de opvoeding, bij het naar school gaan, bij het geven van onderwijs, welke taak we ook hebben. En als we geen werk hebben of niet kunnen werken, geef dat we de knieën toch mogen buigen voor u. Met de bede, uw koninkrijk komen. Bewaar voor gevaren die ons altijd en overal omringen, op de wegen, op de water, onze vissermannen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 9e vers van Psalm 34. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijden nabij en goed, in tegenheid en smart. En wat er verder volgt uit het 9e vers van de 34e psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.